In 1 Samuel 24 komen wij bij het hoofdstuk waar boven staat: David spaart Saul. De voorgaande hoofdstukken gingen over David wordt gespaard voor Saul. En hier is het dan eindelijk andersom. Eerst was het David ontkomt aan Saul. En nu wordt het Saul ontkomt aan David. Zodat ze naast elkaar, zou bijna zeggen, nog lang en gelukkig leefden. Maar zo was dat niet natuurlijk. Nee, zo, het is dan ook geen sprookje in dit geval. Dit is een stuk geschiedenis. Zij het dan met een uitgebreide profetische betekenis waaraan niet te ontkomen valt. Anders zou het zo zijn dat deze geschiedenissen volkomen overbodig en als niet de zaken doen in de Bijbel staan. Ik hoop dat dat zo zonder meer duidelijk is. Ik zeg dan altijd, dan is het nogal onbenullig. En ik kan dat zo makkelijk zeggen, omdat er velen zijn, ook die zich christen noemen, die vinden het sowieso onbenullig. Omdat je er niks aan hebt voor je ethiek van vandaag. In het zogeheten christelijk humanisme wordt er ook niet door gesterkt, zal ik maar zeggen. Laat staan democratische normen en waarden. Die vind je hier ook al niet in terug. En dan is het al gauw onbenullig natuurlijk. Hè? Maar het is het niet omdat het zich bezighoudt eigenlijk met de meest basale dingen in het menselijk bedrijf. Ik vind die term nog altijd mooi, die hou ik erin. Het menselijk bedrijf. Die is van, ik denk van Jan Luiken. Althans zo heb ik hem geërfd. Spiegel van het menselijk bedrijf. Maar u zoekt het maar eens uit hoe dat zit. Maar ik vind het een prachtige uitdrukking voor de bezigheden van een mens, de menselijk bestaan. En want dat is wat dan toch uiteengezet wordt. In het menselijk bedrijf hebben wij namelijk altijd van doen met deze tweestrijd, die altijd dezelfde is. De vraag namelijk of men met het linker of met het rechterbeen moet beginnen. Bij de mars, toch? Bij voorwaarts mars, dat weet u toch waarschijnlijk? Nou ja. Nee, weet je dat niet? Nee? De syncopen zijn uitgevonden door degene die dan met het verkeerde been waren begonnen en onderweg moesten corrigeren. Dus dan moet je even een accent ertussen doorgeven. Hetgeen dan toch een mooi ritmisch rollend effect heeft. Maar tot zover weer het muziekonderwijs van vanavond. Het is morgen eens Prinsjesdag, dat is ook wel aardig. Want daar vind je hetzelfde verschijnsel vervolgens. Want het gaat om de tegenstelling tussen links en rechts. En dat is de tegenstelling tussen de boom des levens en de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Hoewel ik u niet een stemadvies wilde geven, overigens. Maar misschien komt u op een idee hierdoor. Maar daar ben ik dan niet verantwoordelijk voor. Het is het verschil tussen wet en genade bovendien. Het is ook een verschil tussen het dragen van verantwoordelijkheid en het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het is vervelend om te zeggen, want je krijgt er altijd problemen mee. Dat is sowieso het probleem als je dingen met elkaar vergelijkt en de parallellen tussen de dingen ziet. Een mens kan altijd struikelen over één van die dingen. En daarom is het zo moeilijk om het te zeggen. Maar ik zeg het dan toch maar weer eens. En misschien heb ik het de vorige keer ook uitgebreid over gehad. Maar ja, dan nemen we nu gewoon de draad weer op. Want de tegenstelling tussen Saul en David is de tegenstelling tussen wet en genade. En daarmee de tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Het is de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. Het is de tegenstelling tussen het afschuiven van verantwoordelijkheid op een opgelegde wet. Staat in de wet, dit zijn de regels, daar hebben we ons aan gehouden, daar houden we ons aan, verder geen gezeur. Dat is in werkelijkheid verantwoordelijkheid afschuiven. Overigens ook het afschuiven van normen en waarden, hoor. Overigens. En aan de andere kant, dan heb je, dat heet dus van oudsher ook inderdaad rechts. Dan heb je de kant van de genade, van de vrijheid. Maar daarmee het dragen van eigen verantwoordelijkheid. En het menselijk bedrijf zit zo ongeveer zo in elkaar. Dan vatten we alle klassieken vatten we even heel snel samen. Een mens begint met vrij te zijn. Dat weet iedereen. Kleine kinderen zijn nog zo onschuldig en zo ongeremd. En waarna wij ze dan toch na verloop van tijd beginnen te remmen. En soms menen we meteen dat we al te laat zijn daarmee. Dat is het kwaad al geschied, zijn vrij en zo, daar begint het altijd mee. En dan moet het georganiseerd worden. Want dat gaat allemaal zomaar niet. Er moeten regels voorkomen. Dat weet u, je moet in het verkeer moet je of links of rechts houden. Dan heb je al een hele discussie trouwens meteen. Maar maar goed, en daar begint het dan mee. En dat bouwt zich dan op zodanig dat het hele leven onder controle gebracht is. Ik dacht vroeger dat dat alleen het geval was binnen het Jodendom. Dat daar bepaald was ook met welk been je uit je bed moest stappen en zo. Kortom, dat dat leven beheerst werd door dwangneuroses. Ik wil het wel lelijker zeggen hoor. Want dat is toch wat het is allemaal. Al overdrijf ik natuurlijk wat, maar dat is om het duidelijk te maken, hè. Even wat contrastverhoging inbrengen om het goed verschil te kunnen zien. Nou goed, zoiets. En van vrijheid wordt het vanzelf een dwang na verloop van tijd. Totdat het hele zaakje ontploft. En dan heb je oorlog en geweld en ontploft de samenleving. Stort het rijk in elkaar, de economie. Of alles wat geregeld was stort in elkaar. En dan begint het weer gewoon overnieuw. Dan moeten we het land opnieuw opbouwen. Toch, zo heette dat toch na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Moet het land opnieuw opgebouwd worden. Begint alles weer van voor naar aan. Totdat de geschiedenis zich herhaalt, want dat weet ook iedereen, dat schijnt. Nou, tegenwoordig weet men niks meer, dat, maar goed. Maar in het al uren waarschijnlijk wel, hè. De geschiedenis herhaalt zich. En waarin dan? Wel, dat heb ik u net verteld. Dit is wat het is. In de beweging van rechts naar links. En dan ontploft het en dan begint het overnieuw. Het wordt ook treffend geïllustreerd trouwens door de omwenteling van zon en maan en sterren. En dat soort dingen meer. De zon gaat op. En hij hijgt naar zijn plaats, of hoe dat maar heet, of hij gaat weer onder en hijgt naar zijn plaats. En dan begint hij weer de cyclus van voren af aan. En zo werkt dat in het menselijk bedrijf. Dat is de strijd tussen die beiden. En de wijze mannen, de wijze mensen, de wijze vrouwen waarschijnlijk ook, die komen dan uiteindelijk tot de conclusie dat je moet leren de gulden middenweg te kiezen tussen die beiden. Dat wil zeggen, er moet het een en ander geregeld worden, maar je moet ergens nog wat vrijheid houden. En daarover discussiëren ze dus overal. Niet alleen in de volksvertegenwoordiging, in de Staten-Generaal, in de beide kamers. Maar overal waar vergaderd wordt, let maar eens op. Moet je gewoon even checken, opletten. Overal waar vergaderd wordt, gaat het in wezen. Nou, misschien is er een uitzondering, maar in het algemeen, als het een beetje serieus is, gaat het in wezen daarom. Op die kwestie. Moet het geregeld worden of is het niet nodig en gaat het zomaar vanzelf? Of vanzelf? Moet het uitwendig opgelegd worden of kan het van binnenuit komen? En dat is het. En met hoe meer je op een vierkante meter bent, hoe meer er geregeld moet worden. En het voordeel daarvan is, de ontploffing is des te sensationeler en spectaculairder. Want hoe meer er ontploft tegelijkertijd, zo gaat het dan toch? Nou ja, vertel ze dan maar. Dat de bedoeling is dat je dit nooit doorvertelt. Dit mag niet bekend worden, want dan jaag je de mensen angst aan. Mark heeft me dat hoogstpersoonlijk op het hart gedrukt. Meneer Rutte. Zijn excellentie. Dat je dat niet mag vertellen, zulke dingen, want dan jaag je de mensen angst aan. Want je mag ze niet vertellen dat het leven gevaarlijk is. En dat al wat wij hier zijn en hebben, zal eenmaal vergaan. Toch? Ja, dat is wel zo. Ik kan het ook allemaal niet helpen. Ik zeg het lachend. Wat moet je anders? Het is maar het beste om er grappen over te maken. En daarna zeg ik, maar dat had ik eerder moeten zeggen natuurlijk. Wij kunnen ons dat ook permitteren. Hè? Omdat we weten welk goede deel wij moeten kiezen. En als het goed is, hebben wij het goede deel gekozen. Want zo heet dat dan toch in de Bijbel. Niet die van wet en werken van Martha, maar die van zitten aan de voeten van mijn heiland en luisteren naar zijn woord. En door dat woord in de vrijheid geplaatst worden. Want er staat in de Bijbel, en dat lijkt een contradictio in terminis, maar er staat in de Bijbel, de waarheid zal u vrij maken. Zodat wat ik u net voorhoud, dat kan nooit de hele waarheid zijn, want dat neemt je gevangen. Dat brengt je onder dwang. Daarvan leer je, we zitten hier in het schuitje en we moeten meevaren. We kunnen niet anders. We weten dat het verkeerd gaat. We kunnen er niks aan doen. We zitten in de cyclus. Met z'n allen zijn we bezig onze vrijheid op te offeren voor een gereguleerde samenleving, waarbij wij de verantwoordelijkheid van de persoonlijke mens, van het individu, afschuiven op een virtueel systeem. Op iets wat niet bestaat, op wetten en regels. Wat flauwekul is, want wat is dat voor een ding? Dat is abstract, dat kun je niet aanwijzen, daar kun je niet tegen vechten, dat kun je ook niet verslaan. Dat is bekend, er zijn wel boeken over geschreven trouwens, over vechten daartegen, je kan het niet verslaan. In Spanje, ja, Don Quixote, en wie het maar waren allemaal. Misschien ben er toevallig een te binnen, maar er is zoveel al over gezegd. En dat neem je gevangen. Staat het er zo voor, wat moet je dan in vredesnaam met dit leven? Dat maak je niet vrij. Wat je vrij maakt is de waarheid. En die zegt dat je komt tot de Heer om uit deze dingen verlost te worden. Om deel te krijgen aan een andere wereld, een andere schepping. En in die nieuwe schepping, daarin leven wij, als het goed is, wij onder het nieuwe verbond. En die weg daarnaartoe ging niet over links, maar ging inderdaad over rechts. Dat wil zeggen, de vrijheid, wij kozen voor de vrijheid. Wij kozen dus ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. Logische wijze. Toch? En we hebben ons van niemand wat aangetrokken en zijn gewoon tot de Heer Jezus gegaan. En daarmee uitgestapt uit het systeem. Heb u dat nog? En dan begrijpt u meteen waarom daar zoveel bezwaar tegen is. Want in de wereld mag je niet vrij zijn. Je moet beantwoorden aan de regeltjes, aan de wetten. En godsdienst is wetten en regeltjes. Dus zeg ik nu weer wat ik altijd zeg. Wij zijn ook niet godsdienstig, wij zijn niet religieus. Wij staan in de vrijheid, als het goed is. En daar dragen wij verantwoordelijkheid, want de Heer geeft ons daar verantwoordelijkheid in die nieuwe schepping. Maar wij dragen wel degelijk die verantwoordelijkheid en zullen daarvoor ook beloond worden. Of het leven daardoor makkelijker wordt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken het andere niet namelijk, dus niet uit ervaring. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ik denk wel dat het er een stuk prettiger van wordt. Omdat het een beetje ruimte geeft en wat uitzicht. Maar goed. En wat ik ervan vind, maakt trouwens niks uit. Dat verandert aan de waarheid niks, hè. Maar het is wel de strijd die we hier steeds vinden. De strijd tussen Saul en David. Dus de strijd tussen wet en genade. Daar komt het op neer. Daarmee ook tussen oude en nieuwe schepping hoort. Het heeft heel wat consequenties. En het eigenaardige is dat de een verdraagt de ander, maar de ander verdraagt de een niet. Ik bedoel, Saul verdraagt David niet. Maar David verdraagt Saul wel. En daarna zeggen we, nou ja, dat ligt ook enigszins voor de hand. Want als het een en ander zo'n beloop zal hebben, dan verdwijnt Saul vanzelf een keer. Hij is per slot een generatie ouder dan David. En wie het langst leeft, erft alles, heet zoiets. En dus David moest alleen wat geduld oefenen en dan kwam het vanzelf naar hem toe. Dat wil zeggen, dat was zijn beloofd en het was ook naar de mens gesproken in kwestie van tijd. Hebben we die nog? Maar de andere kant van het verhaal is dit, en dat is de projectie dan van die geschiedenis van Saul en David. Het oude verbond, Saul dus, het oude verbond, wet, spreekt. De wet, wet in Bijbelse zin, de wet des Heren. Als dat tenminste voor u een bekende uitdrukking is. Dat is het Oude Testament, het heet het Oude Verbond, maar het spreekt over het Nieuwe Verbond dat eens komen zal. Nou, kan het zijn dat je dat gemist hebt, maar dan heb je niet goed opgelet. En dan heb je er niks aan, dat weet u, hè? Dus ja. Met andere woorden, het Oude Testament kondigt het Nieuwe aan. Ik moet nou eigenlijk meteen er nog aan toevoegen, nou ja, voordat het Oude Verbond er maar kwam, was het Nieuwe al aangekondigd. Dus daar verandert eigenlijk niet zoveel mee, hè? Maar de wet in zichzelf, ook de wet wat smaller genomen, is op een of andere wijze, de Bijbel zegt het letterlijk, een aanleiding tot een betere hoop, aanleiding tot betere dingen en wat het maar was. Kortom, spreekt over dat nieuwe verbond dat eens zou aanbreken. En die beloften omtrent het nieuwe verbond waren weliswaar ouder, maar zijn geïntegreerd, zijn opgenomen in het oude verbond, in het Mosaïsche verbond. Dat wil zeggen, het kondigt het nieuwe aan. Heb u dat? Maar dat oude verbond heeft de neiging, door zijn aard, doordat het nou eenmaal wet is, heeft de neiging zichzelf in stand te houden. Maar dat betekent dat het bezwaar maakt in de praktijk tegen dat nieuwe. En hoewel dat aangekondigd is en aangekondigd wordt in de wet, staat de wet het aangekondigde in de weg. En wat ik nu met eigen woorden probeer te zeggen, nou ja, dat had ik u ook voor kunnen lezen uit Galaten hoofdstuk 3. Minstens het tweede deel van Galaten hoofdstuk 3. Want daar staan die dingen zo. Daar staat dat God het nieuwe verbond beloofd heeft al via Abraham, dat is ruim voor de wet, staat zelfs bij, dat was 430 jaar voor de wet, dus moet even precies gezegd worden, vanwege de juridische correctheid. 430 jaar daarvoor was dat al. En dan staat er, dan komt de wet erbij, maar die doet daar niks aan af, die belofte blijft bestaan. Maar daarna staat er ook dat die, wat beloofd was, niet uit de wet en niet door de wet tot stand komt, maar integendeel, dat de wet eerst vervuld moet worden, voltooid moet worden. Op een of andere wijze moet men op legale wijze van de wet af, of ik zei op wettige wijze moet je van de wet af, omdat volgens Galaten 3 die wet de vervulling van de belofte in de weg staat. Omdat die belofte inhielden dat iets uit genade en zonder verdiensten zou gegeven worden, terwijl de wet oproept tot werk en verdiensten dus. En daarom moet die wet eerst weg. En dat is het hele punt hier. In deze geschiedenis ook. Saul moet weg op een of andere wijze. En Saul weet dat David hem gaat opvolgen. Saul wil zichzelf en zijn eigen huis, zo u wilt, in stand houden. Vorige keer lazen we ook over gij mannen van Jemini. Dat wil zeggen, gij mannen van Benjamin en daarmee van de eigen stam, minstens. Waarom helpen jullie me niet? Steek eens een hand uit. Want je bent van mij afhankelijk en ik kan je wat geven. Je denkt toch niet dat die man, dat die David je gaat helpen straks? Want die is van een ander stam, want eigen volk eerst en al dat soort dingen meer. Die toen nog niet verboden waren. Maar goed. Maar David, die heeft niks tegen Saul. Zijn tijd komt vanzelf. Hij is ook niet van Saul afhankelijk. Saul is wat hem betreft ook niet zijn tegenstander. Hij heeft geen tegenstanders. Hij is de man die zei als God voor mij is, wie zal er tegen me zijn? De Heer is mijn helper, de Heer is mijn rechter en hoe dat maar heten mag. God heeft beloofd, God heeft mij en geeft mij een huis beloofd. Dat is althans wat later dan nog komt. Maar ook in deze tijd van vervolging van David hebben wij al voldoen met de profetieën van David, om zo te zeggen. Die toch ook uitdrukking geven aan Davids eigen, laten we zeggen, levensbeschouwing en levensverwachting. Niet in de laatste plaats. Zo gaat dat. Maar het is die strijd. Wet heeft wat tegen genade. Want genade is het einde der wet. Merkwaardig geweest, die volgorde bestaat nog steeds. En ik bedoel dus dat je daarop zou letten. Zo is dat. Eerst wordt heel de wet toegepast. En als dat allemaal gebeurd is en je bent door de wet veroordeeld en voor de wet veroordeeld, dan op slot, dan, en niet eerder dan dat, is er eventueel mogelijkheid om een beroep te doen op gratie, op genade. Dat is niet vooraf, maar dat is daarna, om tamelijk voor de hand liggende redenen. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om het beginsel dat dit de volgorde is. Bovendien, wat zou genade betekenen als je geen wet had? En dat is een van de functies van de wet, ook in de loop van de menselijke geschiedenis, van de bedeling der wet, om dit te demonstreren. Namelijk, aan de ene kant dat de mens schuldig staat, aan de andere kant dat als hij behouden wordt, kan het alleen zijn door genade. En die volgt logischerwijze daarop. En David is daar de uitdrukking van. En alle strijd in de omstandigheden van David heeft daar altijd mee van doen. Met de kwestie van hoe moeizaam het is om op basis van genade het een en ander geregeld te krijgen, desnoods een land of een rijk te besturen. Dat is ingewikkeld, ja, dat is gecompliceerd, veel gecompliceerder dan wet eigenlijk. Maar goed. Iemand heeft ook gezegd, ik weet niet meer wie het was, die zei het mag dan een strijd zijn om de vrijheid. Dat ging over de Tweede Wereldoorlog uiteraard en daarna. Het kost heel wat pijn en moeite en strijd om de vrijheid te verwerven. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel strijd en moeite het daarna kost om die vrijheid te behouden. Ja, nou dat hebben we al verloren hoor. Sorry dat ik dat zeg, want zoals gezegd, dat mag je niet zeggen. Dat mag niet vanwege de vrijheid van meningsuiting, die wij dus blijkbaar ook al kwijt zijn. Ja, denk er maar over na en bekijk het maar, hoe dat zit met het menselijk bedrijf. En loop er maar hard bij weg, dat is het eigenlijk. Zie? Dan zou ze toevlucht zoeken tot David. Zoals hier inmiddels 600 man, want zoiets stond er de vorige keer, geloof ik. Ja, in 23 vers 13. Zoals al 600 man gedaan hadden. Maar dit is de strijd die hier gestreden wordt. En eigenlijk is het in hoge mate, niet uitsluitend, hè. Het is veel abstracter en veel algemener, maar het is onder andere de uitbeelding van onze bedeling. waarin Christus reeds gekroond is, om zo te zeggen, van Gods wegen. Alleen zijn koninkrijk is nog niet openbaar. Het volk houdt ook liever vast aan aan de wet. Men probeert het daarmee te doen. En dat merken wij als christenen ook, want niet alleen in de wereld algemeen is dat zo. Of in het jodendom, in het christendom doet zich precies hetzelfde verschijnsel voor natuurlijk, hè. Men wil regeren bij wet, men wil regelen bij wet, bij regels, bij statuten. Statuten, ik vind het een mooi woord. Het klinkt heel, heel sterk, statuten, dan staat het. En met opzet spreek ik het dan enigszins Gronings uit, om het meteen te relativeren, statuten. Zo, we moeten toch statuten hebben, enzovoort. Ja, dat zal er wel. Maar goed. De wereld weet niet beter, dat moet zo. Maar dat moet helemaal niet zo. Zeker niet volgens de Bijbel. Dat is waar het om gaat en dat is wat een mens zou leren. Wat wij hier vinden, trouwens, is... ik kan het wel anders zeggen. Dit was natuurlijk een flink arrogante uitspraak. Dat geef ik meteen toe. Gezien vanuit het wereldse standpunt en het wettische standpunt in elk geval. Maar wat dacht u van 1 Samuel 24... dat wij voor ons hebben liggen, mag ik aannemen, waarin David toch ongeveer wel het toppunt van arrogantie bereikt. Het is nog een komisch verhaal ook. Eigenlijk. Dat is dat verhaal over David toog van daarop en hij bleef in de vestingen van En-Gedi. En weet wat het is? Dat is een mooie plek hoor, om te bezoeken. Een beetje vermoeiend, zal ik u zeggen, want het is, hoe zeg je zoiets? Dat is de afgang, het is aan de rand van de Araba. Dat wil zeggen aan de rand van het dal, in dit geval naast de Dode Zee. Dat wil zeggen, het is bij die breuk in de aardkorst, om zo te zeggen, waar het landschap ineens vanuit de woestijn van Judea, weet ik hoe ver, want dat weet ik nooit en ik kan het ook nooit schatten. Dus. Maar het valt daar ineens bijna loodrecht, dat is het dus niet zo, maar bijna loodrecht valt het naar beneden, naar het dal. Naar een niveau ver onder de zeespiegel. Dat wil zeggen die van de Middellandse Zee dan. Want je komt daar op het niveau van de Dode Zee en dat is 400 meter lager. En zover valt dat wel ongeveer naar beneden daar. Hoe dat precies zit, daar weet ik ook niet. En dat is natuurlijk niet een rechte breuk. Nou ja, dat was het misschien ooit. Maar het is het niet meer. Het is een beetje gerafeld. En er komt ook flink water naar beneden. En dus ontstaat er een soort ravijn met watervalletjes en weet je veel wat. En dus is het een groen gebied rondom een breuk in die wand van de Araba, als het ware. Hè. Vanuit die Araba, vanuit het dal van de Dode Zee, loop je dus als het ware een kloof binnen. En naar beide kanten, aan alle kanten gaat hij hoog en je kan hem uitklimmen. En dan kom je boven en dan heb je een pracht van uitzicht. Ik prefereer de andere route. Alleen moet je dan wel af en toe eens achterom kijken. En bovendien zijn daar nogal wat, niet maar één, maar meerdere grotten. Spelonken. Of hoe je dat maar noemt. Het heet hier de vestingen van En-Gedi. Men kan er zich namelijk tamelijk gemakkelijk verstoppen. En dat deed men daar ook. Hè. Het woord vesting trouwens, wat vertaald is met vesting, zou men ook kunnen vertalen met iets als een hinderlaag. Weet u wat een hinderlaag is? Dan heb je je verstopt en dan lig je te loeren. Dan wacht je tot... dan wacht je ergens op. Om wat voorbij komt aan te houden, dan wel dwars te zitten. Dus je wacht niet op de bus. Hoewel, sommige terroristen doen dat, maar... maar een hinderlaag, die, daar legt men lagen. Of lig je daar lagen? Lag je daar... Nou ja, laat maar zitten. Te leren. Taal, jongens. Dat woord vesting, met zoet. Dat komen wij met zoet, met een D aan het eind. Dat is met zoet. Dat is van... dat kom je tegen in Sidon. Sidon, de plaats. De stad, Sidon. Dat woord is het eigenlijk. En het heeft betekenis eigenlijk in de eerste plaats van wachten. Afwachten. Maar toch met een negatieve strekking. Men loert. En dus wordt het wachten of liggen of beter nog in hinderlaag liggen. In verband met de jacht wordt dat woord gebruikt. En dus, het heeft iets van gevaar in zich voor de anderen. En dat is precies hoe dat daar in Engedi nog steeds is. Je kan je daar heel goed verstoppen, ja. Dat gebeurt trouwens ook in het verhaal, dus ik kan het makkelijk zeggen. Er is weinig wetenschappelijks aan onderzoek aan vooraf gegaan. Want je kan het uit het verhaal zelf ook opmaken dat het dat is in de praktijk. Hè? Dus... In de vestingen, of in de grotten, in de liggingen, hoe zoiets maar heet, van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen. Let op dat het komisch verteld wordt. Wat was Saul aan het doen? Waar hield hij zich zo al mee bezig? U weet wel, Multatuli gelezen... Waar hielden ze zich daarin hier mee bezig? Met het in beslag nemen van karbouwen enzovoorts. Hè? Dus daar krijg je dat. En toen ook de derde karbouw in beslag genomen was. Of hoe dat maar heet, want dit letterlijke tekst weet ik dan niet meer. Dus dat wordt dan als vanzelfsprekendheid, als nauwelijks vermeldenswaard vermeld. Hoe grof en ernstig het ook was, het wordt in het loopje weg vermeld. Omdat, ja, dat is daar het gebruik. Het lijkt nergens op, het moest verboden worden en wat het maar was, maar zo gaat dat. En naartoe maar. En dat is dit ook. Hè. Wat was hij aan het doen? Hij was wedergekeerd van achter de Filistijnen. Nee, ik weet het, in het voorgaande hoofdstuk, een halve bladzijde terug, wordt hij inderdaad weggeroepen. Zodat hij David even moest laten gaan, want hij was weer nodig om achter de Filistijnen aan te gaan. Het is zoiets als Asterix en Obelix. Ze verlaten het dorp, ze lopen naar buiten. Ik weet niet wat ze daar, waarschijnlijk een evenzwijn vangen of zoiets. Omdat ze honger hebben en wie komen ze daar tegen? Een stelletje Romeinen. Nou ja, en dan is het pief, paf en plof en wat het maar was allemaal. En het wordt in de latere delen van Asterix wordt het niet eens meer afgebeeld. Want het is gewoon vanzelfsprekend. En als je naar bladzijde of 5-6 van het end bent, dan komen de piraten nog een keer voorbij drijven. En dan, weet je wel, dat is allemaal gewoon vaste prik, heet zoiets. Hè? Dat was leuk, dat houden we erin. En waar het verhaal ook over gaat, het is altijd datzelfde. En dat maakt het weer zo leuk. Toch? En dat is dit ook. Wat is Saul aan het doen? Hij vecht tegen de Filistijnen. En hij wint het niet. Hij gaat er ook aan ten gronde. Uiteindelijk. Dat is nog een paar bladzijden verder. Maar dat gaat hij niet redden. Het is wat de wet doet. Vechten tegen de oude mens. De oude mens onder controle zien te krijgen. En want dat is gewoon wat het is. En dat gaat niet gebeuren. Echt niet. Het is een strijd die niet te winnen valt. Niet door wet in elk geval. En dus niet door Saul. Saul die kan wel eisen aan die Filistijnen bijvoorbeeld. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Dat werkt niet. Zie? Maar goed, hij was weer wedergekeerd van achter de Filistijnen. Zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Gerde. Oh ja, dat is waar waren we ook weer gebleven. Oh ja, David, oké. Okay. Even geen Filistijnen. En waar is David ook alweer? Nou, die is in de woestijn van Engedi. Men weet precies waar dat is. En dan staat er een toenam Saul 3000 uitgelezen mannen. Ze hadden niks anders te doen. Ze hadden alles al gelezen, staat er. Ja. Maar die dingen zat in de krant al uit. Ja. Uitgelezen mannen. Wil zeggen uitgezocht. Want lezen is verzamelen. Impliciet selecteren. Wat een beetje vreemd is, want het betekent dat lezen niet betekent dat je alles leest wat je tegenkomt, maar dat je moet leren selecteren. He? Ik las laatst van mijn grootvader dat hij alles las wat hij tegenkwam, waaronder het pakpapier. Oh ja, dat is wel leuk om te vertellen. We zijn er toch even onder elkaar, kan ik u wel even vertellen. De vraag bij ons in de familie, althans wat mij betreft, was altijd: hoe is dat nou gegaan dat mijn grootvader, Klein Hanenveld, dat hij uit de kerk, wat het maar was, Neder-Duits of wat het maar, wel, weet je veel, Nederlandse vrouw, hoe het maar heette, uit de kerk gestapt is en zich gemeld heeft bij de vergaderingen, of hoe je dat maar zeggen mocht, zonder iemand tegen de schenen te schoppen, want dat is ook weer niet de bedoeling. Maar hoe is dat zo gekomen? En het laatste wat ik daarover gehoord heb, dat valt niet mee om dat nou nog te achterhalen, want dat was ongeveer rond 1900 of zo. 1909. Maar daartussen ergens. Toen hij pak een beetje een jaartje of 20 was, maar nog voordat hij trouwde in elk geval, toen had hij ergens boeken besteld en daarbij kwam het verhaal, want hij las alles wat hij maar te pakken kon krijgen. En nou goed. En hij had boeken besteld bij de boekhandel en ging bij de boekdrukker, want de boekhandels waren ook boekdrukkers in Deventer. En toen werd ook wel eens wat misgedrukt en er waren hele velle papier, dus die bleven over, die waren bedrukt, maar er was iets mee fout gegaan. En dat werd gebruikt als inpakpapier. En het verhaal is dat mijn grootvader dus zijn boeken uitpakte, maar het was ingepakt in van die misdrukken. En dus die misdrukken die velle papier gaan lezen, wat dat was. En dat heeft hem gegrepen. Want toen is hij gaan achterhalen, waar is dat van? Waar komt dat vandaan? Enzovoorts. Zo is dat gegaan. Dus een beetje onduidelijk verhaal. Maar niettemin, dat was gewoon omdat hij het niet later kon om alles maar te lezen wat hij tegenkwam. En van de week zaterdag was ik bij een begrafenis van een aangetrouwde neef van me. En daar werd van verteld, hij las alles wat hij maar te pakken kon krijgen. En toen hij, ja, en toen hij was overleden, begin vorige week, toen heeft er in de krant gestaan. Ik moet even langzaam vertellen, het is in de krant gekomen, het is Zwolle. Dat hebben ze overleden en toen kreeg de familie een condolence toegestuurd van de plaatselijke boekhandel.
Zo goede
klant. Ja, en toen was er hilariteit in de kerk waar het verteld werd, want hij was daar een goede klant. Alleen snap ik nog niet waar hij zijn boeken liet, want toen ik hem leerde kennen was hij net in de 20, hij was nu ver in de 70. En toen was al het verhaal dat hij zijn kamer en zijn ouderlijk huis, dat het vol stond met boeken van hem, opgestapeld tegen de wanden en op zolder. En dat verhaal kwam nu nog voorbij, maar waar hij moet wel een erg groot huis gehad hebben dan in de tussentijd, maar dat weet ik dus niet. Maar of het zinvol is, ik ben ook een boekenliefhebber, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet u ook eerlijk zeggen, ik weiger hardnekkig om alles te lezen wat ik tegenkom. En sommige dingen wil ik op voorhand niet lezen. Ik hou het op lezen. Dat wil zeggen selecteren. Want dat is wat het woord eigenlijk betekent, hoor. Verzamelen. En verzamelen is niet iets, is niet alles wat je tegenkomt bewaren, want dat is een neurose. Dat is dat is een bekende neurose. Dingen die weg kunnen gooien, ook afval niet, zal ik maar zeggen. Ook dat bewaren. Daar heb ik er nogal wat voorbeelden van gezien in de loop der tijd. Maar die zal ik u besparen. Dit was wel mooi genoeg, voorlopig. Maar het is selectief zijn. En dat heb ik ook al jong geleerd, want dat is wat Bettex schreef. Dat was ook ver voor mijn tijd, maar ik las al jong Bettex. En die zei dat, hè. Die zegt, men maakt zich oneindig druk. Hij schreef het in de begin 20e eeuw, sorry. Men maakt zich oneindig druk over wat men eet, over het voedsel dat men tot zich neemt. Maar waar het gaat om wat je geestelijk voedsel moet noemen, geestelijke spijzen, dus literatuur en al wat er omheen hangt. Daar trekt men zich in niks van aan. Dan moet je vooral alles wat nieuw uitkomt, dat moet je allemaal tot je nemen, is allemaal verplicht. Want dat is nodig voor je vorming en dat moet allemaal zo nodig. En zeg maar, in werkelijkheid is het grootste deel gewoon vergif. En met je voedsel ben je voorzichtig en dat neem je maar tot je en je denkt dat het allemaal maar kan zonder dat het kwaad doet. En dat is een misverstand. En dat is nu nog steeds zo, ja. En dan heb ik het niet maar over amusement en dat soort dingen. Over verstrooiende heet dat lectuur. Maar juist heb ik het over de serieuzere dingen. Althans de dingen die serieus bedoeld zijn. Die ik gewoonlijk niet serieus genoeg vind om ze te lezen. Maar goed, meer heb ik daar niet aan uit te leggen. En wat mijn grootvader betreft, ik weet langs een heel andere route dat in hoge mate voor hem bepalend was het werk van Isaac da Costa. Het is een leven lang wel degelijk gewoon Nederlands savant was, of hoe het maar heette. Gewoon in de kerk gebleven, ondanks alles en wat dan ook. Als een van de mannen van het Reveil. Tegelijkertijd met een Joodse achtergrond trouwens. Maar die deed wat wij in onze traditie ook doen, bijbelstudie en bijbelstudie geven en inderdaad aan huis. Daar ben ik ook mee opgegroeid trouwens hoor. Aan huis. Bij ons thuis, maar ook bij andere mensen thuis. Omdat de belangstelling toch eigenlijk altijd maar gering was. En en vervoer zo kort na de oorlog toen weer opgebouwd moest worden. Wat toch wel moeilijker was. Dus inderdaad in de huiskamer, maar dat deed Isaac da Costa ook in zijn huis. Alleen daar is notitie van gemaakt. Dat wil zeggen, dat is uitgewerkt geworden en uiteindelijk uitgegeven als de bijbellezingen van da Costa. En dat heeft op mijn grootvader een grote invloed gehad. En de boeken, desbetreffende exemplaren dus ook, die staan bij mij in de boekenkast. Hoe dat zo gekomen is, weet ik ook niet, maar ik ben er wel heel blij mee. Het gaat al een paar generaties mee. Dus verbazend interessant hoe die man ook beschrijft de wederkomst van Christus op aarde, om zijn koninkrijk te vestigen, wat in die Calvinistische kerken eigenlijk een officiële dwaalleer is. Maar hij leerde dat wel. En het herstel van een Joodse staat enzovoorts. Heb je het over de eerste helft van de 19e eeuw? Zeg ik het net goed? Nee, ik heb het nu over de 19e eeuw. 18 zoveel. De 1800s, zeggen de Engelsen. Die doen het makkelijker dan wij. Ja. Dus ja, doe maar. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat dit soort bezigheid, los van een kerkelijk instituut, ongeacht of men er lid van is of niet, dat men los van het kerkelijk instituut zich bezighoudt met de Bijbel en serieus daar studie van maakt. En dat ook doorgeeft. In die traditie staan wij dus ook. Maar goed. Terug maar weer naar 1 Samuel 24. Want daar komen wij terecht bij David, die zich schuilhoudt in Engedi. Hij moet vluchten. Hij is op de vlucht voor Saul. En Saul neemt 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en hij toch heen om David en zijn mannen te zoeken bovenop de rotstenen der steenbokken. Want die steenbokken die worden daar geacht gewoon, nu nog trouwens, al heb ik de indruk dat ze die uit een plaatselijke dierentuin gaan. Maar ja, die zijn half tam, maar die worden daar, ze zijn daar als je toerist daar komt. Dus het is niet zo moeilijk, is een beetje mee. Je moet wel kijken natuurlijk. Maar dan zie je ze wel, ja. En dan bij voorkeur doe je zoiets van bovenaf. Uiteraard. Nou goed. En dan staat er over Saul en hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. Dan kom je helemaal beneden dus. Daar zijn er de schaapskooien, want daar worden de schapen uitgelaten beneden in het dal. Langs de oevers van de Dode Zee, of waar het was. Dan loopt ook de oude karavaanroute. De weg langs de Jordaan, de weg langs de Dode Zee, naar het zuiden, dwars door de Wadi Araba, tot vandaag. Maar er was daar aan de weg waar een spelonk was, en Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. Dat was gewoon, dat kwam ineens op het idee, kom, laat ik mijn voeten eens dekken. En dat ging ik dus doen. Maar dan, ja, toch? Dan lees je zoiets onverwacht en dan denk je, Saul gaat zijn voeten dekken. Oh, natuurlijk, hij gaat zijn voeten dekken. En er is altijd wel iemand die dan uitlegt dat het betekent dat hij gaat slapen daar in die spelonk, want dat doet hij kennelijk. Want David doet dan stiekem iets bij Saul. David is in die spelonk en doet dat stiekem iets bij Saul. Dus Saul was dan gaan slapen. En dan doe je natuurlijk iets over je voeten. Om geen kou op te lopen of wat dan ook. Oké. Dat is leuk. Ik vind het prachtig bedacht. En het schijnt wetenschappelijk te zijn. En al dat soort dingen meer. De uitdrukking komt trouwens nog een keer in de Bijbel voor. Dat is ergens in Richteren. Ik weet niet of ik dat nog... Oh ja, in Richteren 3 vers 24, daar is ook sprake van om de voeten te dekken enzovoort. En dan past dat ook zo mooi, dan is iemand, gaat iemand slapen kennelijk. En dat zal dan allemaal wel, maar ze hebben mij nog nooit uitgelegd, daar zoek ik altijd naar, waarom dan zoiets... vanzelfsprekend, zoiets gemakkelijk zo van, we gaan even een tukkie doen, een knipje doen, een uiltje knappen. Dan wel, wat gaan ze doen? Een dutje doen. Dus hij wilde in die spelonk ondergaan. Waarom staat er niet gewoon dat hij daar een poosje ging slapen of uitrusten? Of waarom heet dat voeten dekken? Waarom moet daar een andere uitdrukking voor gebruikt worden? Die niet al te voor de hand ligt, lijkt mij. En het antwoord is natuurlijk heel simpel. Het is een eufemisme, het is een bedekkende uitdrukking voor heel iets anders en dat is niet slapen. Maar het is iets wat je doet voordat je gaat slapen. Bijvoorbeeld, tenminste, dat heb ik van jongs af aan zo geleerd toen ik nog onder de wet was. Van mijn moeder namelijk. Dus dan moet je eerst naar het toilet alvorens naar bed te gaan om het risico te vermijden dat je dus 's nachts als kind uit moest. Dat was nog niet zo erg, maar dan was moe ook wakker. Dus daarom moesten wij, als de klok 9 sloeg, moesten wij onze voeten dekken. Ja, je kan ook gewoon zetten om zijn broek te laten zakken. Maar ja, dan krijg je weer het idee van de vraag, ja, droegen die nou eigenlijk wel, enzovoorts. Het wordt er niet netter op, wat ik nu allemaal vertel. Maar dat is nou net de reden waarom er staat iets als de voeten dekken. En als blijkt in de praktijk dat de lui, ook in Richteren 3, dat de lui vervolgens in slaap vallen. Ja, het is een tamelijk betrekkelijk normale combinatie. Een oudsher. Het is trouwens van oudsher een hele onderneming. Om je natuurlijke behoeften te doen. En dat is wat hier gebeurt. Gewoon. En dat is... in Richter 3 kun je dat ook lezen, want daar vinden ze bij iemand de deur op slot. En dan zeggen ze, oh, hij is zeker zijn voeten aan het dekken. In de verkoelkamer. In de verkoelkamer. Ja. In de verkoever. Je weet wat een verkoever is? Ja, dat is Vlaams. Ja. Dat is de uitslaapkamer na de operatie. In de verkoever. Nou ja, zo is. In de verkoelkamer. Ja, maar inclusief toilet. En dat is het verhaal. En dat is wat hier staat. En het is weinig verheffend voor het verhaal. Maar dat is ook de humor van het verhaal. Zal moesten nodig... hij moest nodig, ja, dat was het, ja. En dan doet David iets als dit. Dus, dat is gewoon een grappig verhaal. Ik ken trouwens een Osseween, maar dat heet het niet. Dan heet het niet, misschien dekt hij even zijn voeten. Misschien, dan heet het gewoon, misschien is hij even naar achteren. Maar als wij vroeger op school even naar achteren moesten, dan... dat is een vaste uitdrukking. Ik weet niet of die uitdrukking nog bestaat. Want volgens mij komt die uit het verschijnsel dat de toiletten bij de huizen achter het huis waren. Soms zelfs helemaal achter in de tuin. En wanneer het gebeurd is, weet ik niet meer. Op een gegeven moment waren ze dan toch wat dichter bij het huis. Dat wil zeggen in de bijkeuken. Of nog net niet in de schuur, maar je moest er in ieder geval naar achteren. En op school was het ook zo, dan moest je vragen of je even naar achteren mocht. Mag ik even naar achteren? In mijn dagen was dat de term. Maar goed. Maar u weet wel, die priesters die bidden tot Baal, die zijn de hele dag bezig. En Elia die kijkt al eens op zijn klokje, van, ja, zo, zit niet op. Die wilde ook wel naar huis. Dus, door blijven bidden, roep maar wat aan, misschien is je God even naar achteren. Maar hij zegt gewoon, misschien is hij naar het toilet. En dit is nog een nette uitdrukking. Want ik heb er nog een paar natuurlijk, maar ja, die mag je in het openbaar niet gebruiken, naar het schijnt. Doe maar weer. Maar dat is waar het over gaat. Zal die schiet zo'n spelonk in... En ik denk dat er buiten wel iemand op wacht gestaan heeft. En hij maakt van de gelegenheid gebruik om... De natuur zijn loop te doen hebben. In meerdere een opzicht, want inderdaad, hij sukkelt kennelijk in slaap. Tenminste, dat mag ik aannemen, anders is het nog grappiger. Want dan is het nog een wonder ook. Toch? Nou ja. Nee, men heeft het ook, deze lezing is ook niet uniek. Er zijn heel wat... De Joodse lezing van dit verhaal is inderdaad zo. Hij moest zijn behoefte doen. En men legt het ook uit. Flavius Josephus beschrijft het trouwens ook zo. En dan legt men dat uit. Dat zijn die lange klederen die men draagt. Die moeten dan omhoog. En dan moet men hurken. En dan slaapt men de klederen naar voren. Want je wil niet dat... Nou ja, enzovoort. Dus, en dat komt dan op de voeten te liggen. Ze leggen dat helemaal uit. In dagen dat nog uitgelegd kon worden in het publiek, zal ik maar zeggen. Omdat het toch betrekkelijk normale bezigheid was. Ik vind het allemaal zo komisch allemaal. Maar goed, het is leuk, ja. Dus, dan staat er, Saul ging daarin om zijn voeten te dekken... en David en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonken... De betekenis is, David en zijn mannen zaten in die spelonk. Daar binnenin. In het donker. Achterin. En dat zijn soms allerlei gangen zo, waar men zich verstoppen kan. En Saul is hier direct bij de ingang. Dus David en zijn mannen zitten daar opgesloten. Die zien dat daar gebeuren. Toch? Want dat kan je dan zien, hè? Vanuit de duisternis naar het licht toe. Dus je kan je toch voorstellen dat iemand met enig gevoel voor humor zegt... zullen we eens een grapje uithalen? Ja. Nou ja. En dat gebeurt dan dus. Hè? Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand. En gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. Hora est, of zoiets. Now is the time, of hoe erbij het mag. Dit is de gelegenheid, nu is vandaag is de grote dag. Want er zit die man, die kan zomaar niet weg. Nou pakken we hem. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. En dat wordt dan weer kort verteld. Want het wordt toch spannend, maar dat wordt gewoon weer kort verteld. Hij stond op. Dus kroop of liep er naartoe, of wat het ook maar was. En sneed een slip van Sauls mantel. Dan wil je weten hoe dat precies gaat, maar dan zeg ik nou met een mes. Verder weet ik het ook niet. Nee. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Er staat het geschiedde daarna. Of dat de goede lezing is, is nog maar de vraag. Maar ik kan me voorstellen dat dat daadwerkelijk de goede lezing is. Namelijk, hij deed dat en pas daarna. Want zo gaan die dingen soms. Dat zijn dingen die men dan doet onder druk van de omstandigheden, spontaan. En daarna vraagt men zich af, oh, wat heb ik gedaan? Dat was onverstandig, dat was riskant, dat had fout kunnen gaan. Of wat dan ook maar. Maar en als dat zo is, dan kun je daar ook in lezen natuurlijk, dat het maar niet de omstandigheden waren die hem tot deze daad brachten, maar dat het daadwerkelijk inspiratie was. Dat wil zeggen dat de man is een profeet, David. Nou ja, Petrus zegt dat, dus ik hou het daar maar op. In Handelingen 2 toch, David is een profeet. En we lezen dat ook, van toen af was de geest des Heeren op hem, hebben we eerder gelezen en bij stilgestaan. Hij was een profeet en deze handeling verricht hij ook op deze manier. Want het gaat om wat hier uitgebeeld wordt, uiteraard. Hè? Terwijl Saul, en ja, ik zeg toch maar gewoon, terwijl Saul zijn behoefte doet en slaapt. U zult zeggen, dat doe je niet gelijktijdig. Dan zeg ik, nou, ik heb baby's gekend. Nou ja, laten we zeggen. Ik ga dat niet vertellen ook. Het gaat om dat de natuur zijn loop heeft. Hoe zeg je die dingen? Netjes en samenvatten. Dat is wat hier gebeurt. Hij doet zijn behoefte. Je kan Arie Smit natuurlijk citeren, maar dat lukt me ook niet helemaal, denk ik. Ze hieven het glas en ze deden een plas of zoiets. En alles bleef zoals het was. Zoiets. De natuurlijke. Ik moet hem toch eens nazoeken hoe die ook alweer was. De natuurlijke dingen hebben zo hun loop. Zo gaat het nou eenmaal. En daar kun je over praten en beslissen wat je wil. En debatteren wat je wil. Maar het blijft toch gewoon zoals het altijd is. Je heft het glas en je doet een plas. En de natuur heeft zo zijn loop. En intussen gebeuren er heel andere dingen. Maar dat is wat hij doet. Heb je dat? En die doet zijn werk in het verborgene. En wat uitgebeeld wordt, natuurlijk. Ja, er staat omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Dat moet nog niet al te vaak gebeuren, denk ik. Want dit is nou al de tweede keer dat hem dat overkomt. Dat er een stuk van zijn kleed afgesneden wordt. Want wij zijn dat. Nee, zijn we dat tegengekomen? Dat weet ik eigenlijk niet. In 1 Samuel 14. Even kijken hoor. Nee, die bedoel ik niet. Nou, dan wordt het iets moeilijker. Maar dat is dat Samuel. Het is 15, 1 Samuel 15. Vers 27. waar staat in vers 26. Samuel zei tot Saul: ik zal met u niet wederkeren, omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt. Zo heeft u de Heeren verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Zo'n woorden die sterk lijken op: terwijl gij de Heer uw God vergeten hebt, zal ik ook u vergeten. Terwijl gij mij verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dat gij het priesterambt zult bedienen. Uit bijvoorbeeld Hosea 4. En dit gaat niet over priesterambt, maar over koningschap. Maar dezelfde gedachten, dezelfde argumentatie. Namelijk, omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft u de Heeren verworpen dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheuren. De discussie bestaat altijd over de vraag: wie greep wie zijn mantel? Maar die discussie hoeft er niet te zijn. Samuel grijpt de slip van de mantel van Saul. Anders wordt het verhaal trouwens onbegrijpelijk. Dat is één. En punt twee, het heeft zijn parallel in 1 Samuel 24. Waar we bij David zijn en waarbij David hetzelfde doet bij Saul. Namelijk, zo greep Samuel een slip van de mantel van Saul en die scheurde. Toen zei Samuel tot hem, en Samuel is hier de profeet immers. En Samuel zegt: de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. En in het volgende hoofdstuk wordt David opgezocht en gezalfd tot koning. Hebben u dat nog? Dit is de slip van het kleed van Saul dus. Hier is het Samuel die dat doet en zegt: het koninkrijk is heden of wordt heden van u weggenomen en gegeven aan iemand anders. Lijkt trouwens ook sterk op: het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten voort zal brengen. Is het moeite waard om dit soort schriftplaatsen gewoon onder elkaar te schrijven, hè? Of naast elkaar, wat u maar wil. Ze hebben dezelfde strekking, dezelfde zinsbouw, dezelfde gedachtegang. Zie? Het koninkrijk wordt weggenomen. Priesterschap wordt weggenomen. Het wordt gegeven aan iemand anders. Eventueel aan een ander volk. En die slip van die mantel is de uitbeelding van dat koninkrijk. En dat zullen we zien, want zo interpreteert David zelf dat ook, want die heeft er nog iets over te melden in 1 Samuel 24. David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Zoals gezegd, 1 Samuel 15 meldt dat ook, maar daar is het Samuel die slips snijdt van Sauls mantel. Met de mededeling: het koninkrijk zal van u... Nee, heden is of wordt het koninkrijk van u weggenomen. Hier komt iets dergelijks, maar dat is in het verloop van het verhaal. Het gaat namelijk verder met: en hij zeide tot zijn mannen: dat laat de Heer ver van mij zijn, dat ik die zaak zou doen aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren. Die uitdrukking moet je misschien onthouden, want tegenwoordig heeft men die uitdrukking ontdekt. De gezalfde des Heeren. En men heeft uit dit soort versen afgeleid dat je de gezalfde des Heeren niks mag doen. Dan moet je ze dan zo laten. En dat betekent dat je je voorganger, daar moet je netjes mee zijn. Daar mag je niks lelijks van zeggen. Ik zeg u dat maar, want u weet dat als er over iemand wat lelijks gezegd wordt, is het over mij. Maar nee, dat is allemaal maar flauwekul natuurlijk. Maar dan heeft men het over: nee, maar het is de gezalfde des Heeren, mag je niet dit en niet dat. Want die term wordt door David nogal eens gebruikt. Maar kennelijk realiseert men zich niet dat die term specifiek en in dat verband uitsluitend gebruikt wordt in verband met Saul. En dan nog wel nadat hij dus echt helemaal in de fout was, zal ik maar zeggen. Dus ja, het is niet zo leuk om dan over iemand te zeggen: ja, maar je mag niks doen tegen een gezalfde des Heeren. Je kan het net zo goed als scheldwoord gebruiken. gezalfde des Heren. Ja, het is nou jammer dat de Heer hem gezalfd heeft. De Heer zelf heeft er ook spijt van. Hè? De Heer heeft hem dus ook al aan de kant gezet. Hiervoor al, sinds 1 Samuel 15. Dat betekent alleen dat hij inderdaad door de Heer is aangesteld. Gezalfde des Heren. Dat is waar, maar het is ook de Heer die hem weg zou doen. En zo zit dat gewoon. En voor de rest, hoe het in gemeentelijke omstandigheden zit, ja, dan moet je dit soort teksten niet voor misbruiken. Wij heten niet zo. En als iemand dan toch in onze dagen moet aangeduid worden, dus zou kunnen worden aangeduid met gezalfde des Heren, moet ik u zeggen dat dat voor ieder van ons geldt. En dat het woord christen geen andere betekenis heeft dan dat. Namelijk, een christen is iemand die gezalfd is. En niet door een andere christen, maar door God zelf uiteraard. Dat is wat het woord betekent. Gezalfde. Zie? Geldt voor ieder van ons. Dus je kunt dat niet op die specifieke manier gebruiken. Maar David gebruikt het voor Saul, uiteraard. Gezalfde des Heren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zal. Dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zal. Want hij is de gezalfde des Heren. Ja, dat zegt David wel. En historisch is het volkomen juist. Maar je zou toch de uitdrukking gezalfde des Heren in de eerste plaats van toepassing brengen op David zelf. Al was het maar omdat van een of ander koningshuis van Saul niks terechtgekomen is. Nou ja, een zoon van Saul heeft nog enige jaren het koninklijk ambt uitgeoefend. Na de dood van Saul. Althans over een deel van Israël. Men leest de geschiedenis hierna. Ik zoek zijn naam, maar ik kan er niet op komen. Isboset, dat was het, ja. Isbaal, Isboset, of hoe je maar heette. Zijn we gewoon nog vergeten, omdat we meteen van Saul naar David overstappen. Maar er was nog inderdaad een zoon van Saul die nog enige tijd koningschap heeft uitgeoefend. Maar het is te verwaarlozen wat mij betreft, inderdaad. Maar van David wordt meteen gezegd dat hij een dynastie zou hebben die helemaal geen einde zou nemen. En die bestaat in onze dagen nog steeds, dus na 3000 jaar. En dat is nog niks, want die bestaat eeuwig. Toch? Dus als hier sprake is van een gezalfde des Heren, dan is het van David zelf. Maar het punt is, de dingen moeten nou eenmaal hun loop hebben. Deze woorden namelijk, zijn verder van mij dat ik mijn hand zou uitsteken enzovoort, die komen overeen met de woorden van de Heer Jezus. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Want in daarvan zal titel nog Jota teniet gedaan worden, zal geen titel of Jota verloren gaan, enzovoort. Die term wordt nu uit zijn verband gerukt en in onze dagen nog steeds gebruikt om te verhinderen dat ooit het nieuwe verbond zal aanbreken. Nee, dat nemen ze me dan weer kwalijk, dat ik dat zeg. Ja. Wat moet ik dan zeggen? Dan moet ik er weer uitleggen dat men ook niet weet wat het nieuwe verbond is. Toch? Nieuw verbond is geen wet. Nieuw verbond komt in de plaats van de Mozaïsche wet. En zoals ze zegt, Galaten 3 zet uiteen dat het nieuwe verbond alleen maar kan aanbreken als het oude eerst weggedaan is. En dat is precies wat de Heer gedaan heeft. Echter, hij heeft niet de wet verbroken of geweld aangedaan. Hij heeft de wet vervuld, voltooid. Een heel mooi woord in dit verband vind ik trouwens afgemaakt. In het Engels gebruik je dat woord trouwens ook, finished. Verder weet ik het zo gauw niet, maar afgemaakt. Dat denkt u misschien nooit bijna wat het betekent, maar het betekent dat iets voltooid is. Het is klaar. Ik bedoel, je kan je opstel afmaken, je huiswerk afmaken, je kan ook de hond afmaken. Maar, en dat betekent in alle gevallen, Sal, je bent er helemaal klaar mee. Toch? Ja, dat betekent het. En dat is, ja, dat is met, wat met de wet gebeurd is. Voltooid, vervuld. En omdat men geblindeerd is... Want dat komt door het licht van het nieuwe gewond. Als je onder het oude leeft, dan komt het licht van het nieuwe, dan word je blind. Dan ziet men die dingen allemaal niet zo goed meer, of zelfs helemaal niet. Maar als er staat dat de Heer de wet vervuld heeft, betekent dat niet dat hij zich zo nauwgezet aan de wet gehouden heeft. Dat maakt men ervan, dat denkt men, omdat men daar zelf mee bezig is. Of vindt dat men daarmee bezig moet zijn. Of althans doet alsof men daarmee bezig is. Over een van die uitdrukkingen kun je minstens vallen nu. Misschien over allemaal. En ik kan er ook niks aan doen. Wat de Bijbel nou eenmaal leert, is dat de Heer een einde gemaakt heeft aan de wet. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? En als hij dus zegt, ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Dan zegt hij dus... Nee, ik kom de wet geen geweld aandoen, maar ik kom zorgen dat hij geen kwaad meer kan. Want de wet is een bediening des doods. Is zwak, was dat 2 Korinthe 3, geloof ik wel. De wet is zwak en onprofijtelijk. En de vernietiging... Tot niets maken betekent dat. Vernietiging betekent niet kapot maken. Gewoon langzaam, hè. Vernietiging wil zeggen tot niets maken. Dan is het er niet meer. Of althans, dan werkt het niet meer. De King James, de Oswald's version, heeft iets als the make of no effect. Of zoiets, een uitdrukking van die strekking. Van no effect. Zo van, dan is hij er nog wel, maar hij is... De hond is niet afgemaakt, maar hij doet niks. Het is een lieve hond. Ja, hij doet helemaal niks. Waar hebt u hem dan voor? Ja, oh, nou ja, oké. Maar van de wet staat... Hij is tot niets gemaakt. Hij is vernietigd geworden. Hij was zwak en onprofijtelijk. Hij was heilig, maar hij was zwak en onprofijtelijk. Zodat heilig niet betekent dat het nuttig is of sterk... Iets kan heilig zijn en ook zwak en onprofijtelijk. Zo leer je nog eens wat taal eigenlijk, hè. Maar de Heer heeft hem vervuld. Die is makkelijk genoeg. De wet zegt, samenvattend... Degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, maar die, enzovoort. Die zal sterven. De wet veroordeelt de zondaar ter dood. En de Heer heeft die straf ondergaan. En dat is het einde van de wet. Want, zegt de wetgeleerde, wie gestorven is, is gerechtvaardigd, is vrijgesproken, betekent dat, van de wet. Wie gestorven is, kan niet meer veroordeeld worden. Is vrij. Je hebt er weinig aan, tenzij je daarna uit de dood opstaat. Wat officieel niet kan, maar het is wel gebeurd. En dat is humor. Hè? En het is de kracht gods natuurlijk. Maar ja, van welke kant je dat maar bekijkt. Maar dat is wat gebeuren zou. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus stond niet vijandig tegenover de wet, maar hij heeft er wel een einde aan gemaakt. Hij heeft hem vervuld met alle respect voor de wet. Juist om het respect voor de wet. En om de wet recht te doen. Sterker nog, ik hoop maar dat u het vaker van me gehoord hebt. Als ooit gevraagd wordt, waarom moest de Heer Jezus sterven? Zo hoog mogelijk ingezet, hè, van Gods wegen. Waarom moest de Heer Jezus sterven? Dan is het antwoord niet... Om onze zonde. Want die eisen dat niet. Onze zonde eisen dat wij sterven. Dus, nog een keer. Waarom moest de Heer Jezus sterven? Staat er gewoon in de Bijbel. Terwille van de rechtvaardigheid Gods. En rechtvaardigheid, dat is zich houden aan de wet. Aan de beginselen. Dan wel gewoon aan het woord, net wat u wil. Maar dat is wat het is. De rechtvaardigheid Gods eiste dat. En zo staat het dan ook in Romeinen 3. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening. Ja, het staat er weer met symboliek. Dus het blijft altijd wat moeizaam. Maar God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat twee keer staat er dan. Dat staat er twee keer, namelijk tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in verband met vergeving van zonden die in het verleden gedaan zijn onder de wet, maar ook in verband met vergeving van zonden die gedaan zijn onder de genade vervolgens. Dat is Romeinen 3. En als u nog verder wat wil bestuderen, dan zeg ik er even gauw weer bij, want dat zeg ik altijd namelijk, dat Romeinen 3 maar één onderwerp heeft en dat is niet het onderwerp alle mensen zondaren, want dat staat er ergens boven. Maar het onderwerp is de rechtvaardigheid Gods. En dat dan natuurlijk tegenover, want daar had ik het er straks over, contrast, hè? Tegenstellingen, zwart-wit, tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. De mens is onrechtvaardig, maar God is rechtvaardig. De mens houdt zich niet aan zijn woord, ook niet aan Gods woord, maar God houdt zich wel aan zijn woord. Hun ongeloof doet het geloof van God niet en niet. Want God is rechtvaardig en de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Nu, na de wet, onder het nieuwe verbond, want God heeft Jezus Christus, inmiddels ben ik in vers 21 van hoofdstuk 3, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat woord komt daar niet uit de lucht vallen, daar ging het hele hoofdstuk al over. Eigenlijk moet je dan niet eens de klemtoon meer opleggen. Moet je dan zeggen, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. In de zin van, tot een demonstratie, tot een bewijs van Gods rechtvaardigheid. Belangrijk genoeg, omdat de vraag altijd is, onder de mensen namelijk, of God wel rechtvaardig is. En of er wel een rechtvaardig God bestaat. En omdat God per definitie rechtvaardig is, dat weet men, dat hoef je nooit uit te leggen, is dus de vraag of God wel bestaat. Hebben we die nog? Het was iets snel misschien, maar de vraag is altijd naar de rechtvaardigheid van God. Maar in werkelijkheid is de vraag of God wel bestaat, want God is per definitie, als hij God is, dan is hij het recht. Dat is wat het begrip God inhoudt nou eenmaal. En als men geen rechtvaardigheid ziet in de wereld, dan zegt men, nou, dan bestaat God niet. En Paulus zegt in Romeinen 3, maar God heeft zijn rechtvaardigheid en daarmee zijn wezen gedemonstreerd, betoond in de dood en opstanding van Christus die hij inderdaad heeft voorgesteld tot een verzoening enzovoorts. Hebben we die nog? Maar neemt niet weg dat daar ook bij staat, maar dat is hebben de getuigenis van de wet. Dat dan weer wel. Maar, en wij doen ook niet de wetten niet. Want dat staat er allemaal. Dat kent u toch, helemaal links onderaan de bladzijde. Staat daar, hè? Dus doen wij dan de wetten niet? Nee, wij rechtvaardigen de wet. Wij erkennen de wet, juist. Maar op die grond leven wij dus niet onder de wet. Omdat het in strijd zou zijn met de wet. En dat is dan weer de aanloop in Galaten hoofdstuk 2 en Galaten hoofdstuk 3, waar dan ook inderdaad staat, het nieuwe verbond komt tot stand op grond van de belofte aan Abraham en de wet staat daartussen, doet er niks aan toe of af, maar staat wel in de weg en daarom moet hij eerst volleindigd worden op wettige, op rechtvaardige grond. Dus de Heer handelt niet in strijd met de wet. Sterker nog, hij vertegenwoordigt de mensheid voor de wet. Dat is zijn werk hier, dat is het doel van zijn menswording. Om de mensheid in rechten, heet zoiets, dat wil zeggen voor de wet, in rechten te vertegenwoordigen. Zodat voor God als het ware de hele mensheid terecht staat, Maar in de praktijk staat daar alleen de persoon van de Heer Jezus. Namens ons, om zo te zeggen. En hij droeg de straf. Hij werd onder en door de wet veroordeeld. Maar daarmee heeft de wet niks meer om over te heersen. En dat is ook de aardigheid van de wet eigenlijk. Vind ik ook redelijk humoristisch. De wet maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. Het zal u niet verbazen dat dus ook Saul aan het eind van het verhaal zelfmoord pleegt. Nou ja, hij zou sowieso verdwenen zijn, maar uiteindelijk, hij doet het zelf. Hebben jullie dat nog? Voor de symboliek is dat belangrijk. Voor de rest maakt het natuurlijk niks uit. Maar het verklaart ook deze woorden van David. Het zij verre van mij dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer. Want hij is gezalfde des Heeren. Ik zal mijn hand niet tegen hem uitstrekken. En David scheidde zijn mannen, vers 8, met woorden. En liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. Dat wil zeggen, die mannen van Saul, die mannen van David wilden wel het gevecht aan. Die wilden er wel een eind aan maken. Natuurlijk wilden ze elke dag wel, maar dit was een goede gelegenheid. En David moest ze tegenhouden. Zei, nee, dat doe je niet. Hield ze tegen, stond hun niet toe, liet hun niet toe. En hij deed het met woorden. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Hij verdween en daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk. En hij riep Saul achterna, zeggende, mijn heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zei tot Saul, waarom hoort gij de woorden der mensen zeggende, zie David zoekt uw kwaad. Ziet, deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heer u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk. En men zeide dat ik u doden zou. Doch mijn hand verschoonde u, want ik zei, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. En als bewijs volgt dan, zie toch mijn vader, waarmee David zich ondergeschikt verklaart aan Saul, door gebruik van het woord vader. Dat heeft van doen met de betekenis, de echte betekenis van het begrip vader. Ja. Zie toch mijn vader, ja zie de slip uw mantels in mijn hand. Zo van, ik had u wat aan kunnen doen, maar dat is dan toch niet gebeurd. In het Nieuwe Testament vind je die discussie ook bij gelegenheid. Niet alleen in het leven van de Heer Jezus. Zo van, hield hij zich aan de wet of niet? Hoe stond hij tegenover de wet? Natuurlijk wordt daar over gepraat, over geroddeld, over serieus gedebatteerd. Er worden boeken over geschreven en maar weer. Maar je vindt het later ook, hè? In de geschiedenis van Paulus. Het komt een paar keer voor, zelfs. En de beschuldiging tegen Paulus is dan dat hij de Joden oproept of de mensen leert om van Mozes af te vallen, zo heet het bij gelegenheid, om van Mozes af te vallen, of dat er staat dat hij van alles leert tegen de wet van Mozes of tegen de vaderlijke gebruiken en wat het allemaal maar wezen mag. En eigenaardig genoeg, degenen die onder de wet willen leven nu, of die zich nou Joden noemen of Christen of hoe ze zich maar noemen, die zullen met dat probleem kampen. Want het lijdt geen twijfel dat Paulus zich keert tegen de heerschappij van de wet in zijn brieven. Feitelijk in al zijn brieven, maar de meeste maken er een flink punt van. Sommigen gaan nergens anders over dan dat. Niettemin Paulus zelf, vanuit zijn optiek, want dit was de optiek van zijn tegenstanders, vanuit Paulus' eigen optiek, zegt hij, ik doe niks tegen Mozes, niks tegen de vaderlijke gebruiken. Integendeel. En daarna zegt hij dat al wat hij leert en doet, predikt, dat dat in overeenstemming is juist met de wet. Zij het dan niet specifiek de Joodse natuurlijk, maar wel de Mozaïsche wet. Want ja, het nieuwe verbond dat hij predikt, een koninkrijk, een Messiaans koninkrijk, of wat hij maar predikt, zelfs gemeentelijke waarheid ontleent hij aan het Oude Testament. Heb je dat? Ik heb er ooit een heel punt van gemaakt, een seizoen aan besteed geloof ik, misschien wel meerdere, aan het eigenaardige verschijnsel dat alles wat in dus de gemeentelijke brief bij uitstek, namelijk de brief aan de Efezen, dat alles wat daar geleerd wordt, ontleend is aan het Oude Testament. Dat wil zeggen, aan de Oud-Testamentische geschriften. Niet in de zin van dat die dingen die in Efeze geleerd worden actueel waren in Oud-Testamentische tijd, maar wel dat ze in ieder geval dat ze in Oud-Testamentische tijd waren aangekondigd. En daar heb ik me aardig wat vijanden mee op de hals gehaald. Omdat men altijd zegt van nee, maar gemeentelijke waarheid die vind je niet in het Oude Testament, die vind je in Efeze. En eventueel Colossense. De laatste brieven van Paulus, de gevangenisbrieven. Nou, ga er maar aan staan. Al wat hij daar leert, haalt hij uit het Oude Testament. Dit was letterlijk geciteerd ook nog. Soms niet al te letterlijk geciteerd. Maar niettemin duidelijk ontleent aan Oude Testamentische geschriften. Veelal staat het erbij ook. Dus het is allemaal maar onzin, hè? Nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan wat er in het Oude Testament werd aangekondigd. En dus zegt hij, ik doe niks in strijd met de wet. Integendeel, ik predik de vervulling van de wet. In Handelingen zegt hij dat ook ergens, tegen Felix of Festus of wie het maar was. Hij zegt, wat ik predik is dat waar al onze 12 geslachten de eeuwen door naar hebben uitgezien en wat ze zeggen te geloven, waar ze zich naar uitstrekken. Dan heeft het inderdaad over 12 geslachten, overigens. En dat is wat ik predik. Dat is niet in strijd met, maar het is er wel de vervulling van. En als je de dingen omkeert, dan handel je wel degelijk in strijd. Dat wil zeggen, dat is Galaten 2, als je eerst predikt dat je verlost bent van de heerschappij van de wet en uit genade vervolgens bent zalig geworden en wedergeboren, als je daarna alsnog onder de wet plaatst, maak je jezelf tot een overtreder der wet. Dat is pas handelen in strijd met de wet. Nou ja. En dat is wat je hier dus ook terugvindt, hè. David zegt gewoon, nee, ik handel daar niet mee in strijd. Dingen hebben zo hun beloop in het plan van God. En ik ben niet degene die dat moet bewerkstelligen. Bovendien, wij hebben nogal wat psalmen en vervolgens daarvan afgeleide liederen in onze zangbundels, waarin iets gezegd wordt als, de Heer is mijn helper, de Heer is mijn recht, de Heer is mijn schuilplaats, de Heer is mijn toevlucht. En wat het maar was, dat zijn typisch woorden uit de psalmen. En ze zijn ontstaan uit de geschiedenis van David hier. Ik ben er niet op ingegaan, maar we hadden onderweg nu al in de geschiedenis van David ook al kunnen uitwijken naar hier en daar een psalm. Dat had moeten zijn, eigenlijk de laatste had moeten zijn psalm 52, die namelijk geschreven is naar aanleiding van 1 Samuel 22, de geschiedenis van Doeg. Zijn naam staat er ook bij in Psalm 52. Kijk maar even. Een onderwijzing van, geloof ik dat het onderwijzing staat, onderwijzing van David toen Doeg enzovoorts. En toen die al die priesters doden. En toen David daarvan hoorde. En dan vertelt hij, ja, maar de Heer zorgt voor mij. En op hem zouden wij vertrouwen, de Heer doet toch wat hij wil, enzovoorts. En zulke psalmen hebben we meer. En dan staat erin dat het was toen, enzovoorts. Dat wil zeggen wat de aanleiding is dan van zo'n psalm. En bij deze psalm, psalm 52 bijvoorbeeld, staat dat erbij. Maar goed, ik ben er niet op ingegaan, op die zijlijn. Maar ik ga gewoon terug naar 1 Samuel 25. 24, sorry. 1 Samuel 24, vers 12. Zie toch, mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Nee. Dus ik heb geen kwaad in de zin. Ja, het kost je een nieuwe jas, maar ja. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad nog overtreding is, behalve dan de slip van die jas, ja. Of van die mantel, en tegen u niet gezondigd heb, nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. Mijn leven dus, hè. Dat gij dat leven wil wegnemen. De Heere zal richten tussen mij en tussen u. Maar ja, die woorden kennen we uit die psalmen, waarnaar ik dus even verwees. De Heer is mijn helper, de Heer is mijn rechter. De Heer zal richten tussen mij en tussen u, en de Heer zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. En dat is ook inderdaad zo gebleven. Sterker nog, David ging zelfs in de rouw toen hij vernam dat Saul was omgekomen. Ja. Nou ja, en wat die mantel betreft, ja, dat is een heel onderwerp eigenlijk, die mantel. Omdat we die al kennen als de veelvervige rok van Jozef, die een uitbeelding is van, of was al, van zijn koningschap. Nou ja, oké, okay, van zijn eerste geboorterecht. Maar ja, en van de Messias dus, maar dan ben je toch rond weer bij het huis van David, dus een koningsmantel. Trouwens, in alle Bijbelse commentaar, Bijbelse handboeken staat dat een veelvervige rok, dat een koninklijke mantel is per definitie, ook in de Bijbel, omdat die namelijk nog op een andere plaats ook ergens voorkomt en dan is het iemand uit het koninklijk huis die die mantel draagt. Ik weet daar boven ze gewoon niet meer wie. Maar ja, dus dan hoort iets van een ander. Je kent trouwens ook nog die mantel van, ik weet niet of het Jerobeam's mantel was, of die van de profeet, maar dat was die mantel die in 12 stukken gescheurd werd. Hè? Ja, dat is bij de in 1 Koningen 11 is dat. Ter aankondiging van dat Jerobeam koning zou worden over Israël. Nou ja, over twee stammen niet. Nou ja, over één stam niet. Dat wil zeggen Juda. Maar daarna over nog een stam niet. Dus er zou koning worden over 10. Maar die mantel is daar de uitbeelding van. Die wordt in 12 stukken gescheurd en hij krijgt er 10. Hebben we die nog? De koningsmantel als uitbeelding van het koninkrijk. Ja. Dan heb je nog het verhaal van de mantel van Elia. Die via de kringloop terechtkomt. Nou ja. Bij Elisa, het hergebruik. Het zoiets. Nee, het is het overdragen van de positie, de mantel, is het uitwendige, is de positie die iemand inneemt, de rechten die iemand heeft. En die worden overgedragen van Elia naar Elisa. Via, dat is de uitbeelding eigenlijk van dood en opstanding. Of op zijn minst van overdracht naar een volgende generatie. Maar het gaat over de dood en opstanding van Christus, ook daar, overigens. Die mantel is dat. Bij nader inzien zie je koning Willem-Alexander nog lopen. Dat is alweer jaren geleden inmiddels met die mantel. En dan wordt ons al, natuurlijk, er zit er altijd iemand bij die door de plaatjes heen praat. Dat moet, schijnt het. En hè, jammer voor de mensen die geen televisie hebben, die erbij zijn, die horen dat allemaal niet. Maar dan wordt ons uitgelegd hoe dat zit met die mantel. En wie hem eerder gedragen heeft. En dat hij intussen ook enigszins gerestaureerd is, omdat de mot erin zat natuurlijk. En, hè, of zoiets. Maar ja, dan komt die mantel toch van enige generaties terug. En waar het koningschap wordt overgedragen, verschijnt die mantel dus weer. De volgende, maar het is diezelfde mantel. Is dat dezelfde mantel? Nou, officieel wel. Want soms vraag ik me af of zo'n restauratie niet inhield dat hij gewoon velletje voor velletje, van die net zal ik maar zeggen, vervangen is geworden. Maakt mij ook verder niks uit. En bij de gouden koets die ze restaureren vraag ik me af, als dat zoveel jaren moet duren, had je ook wel een nieuwe kunnen bouwen. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want waarschijnlijk zijn ze dat aan het doen. Daag me niet uit. Maar als je het mij zou vragen, ik ben geen projectontwikkelaar, maar vraag het aan een projectontwikkelaar die zou zeggen, slopen die handel en gewoon een nieuwe maken. Dat is goedkoper. En beter. En ik denk eerlijk gezegd dat ze dat aan het doen zijn. Dat ze gewoon aan het, ze zijn er niet begonnen, ze zijn alleen met slopen bezig. Dat hebben ze ons verteld, hè, gisteren. Hebben ze dat verteld, omdat het morgen weer Prinsjesdag is. Dan gaat het weer over de Gouden Koets. Ze hebben hem vorig jaar uit dienst genomen. Ze zijn nog niet begonnen aan het herstel. Ze zijn alleen begonnen aan de sloop. Dan weet ik het wel, dan zijn ze hem aan het, in onderdelen aan het ontbinden. Dan wel in het redenkundig aan het ontleden of zoiets. En dan afgietsels maken van al het houtsnijwerk. En dat dan in de computer inbrengen. En misschien wel 3D printen. En dan weer goudlak eroverheen en dat soort dingen mee. Dat denk ik. Eerlijk gezegd. Maar het maakt mij niks uit. Sterker nog, zuster, ik zal u nog sterker vertellen. Men vraagt, is dat diezelfde steen? Nou hebben we het niet over de mantel, maar over de steen in Engeland. In Brittannië. En dan zeg ik, wat mij betreft wel. Maar ik sluit niet uit dat ze hem onderweg ergens vervangen hebben door een wat beter hanteerbaar exemplaar. Of wellicht dat het ding gejat is of per ongeluk ontploft is. Waarom zou dat nou niet kunnen? Vroeger was er helemaal niks en dat is ontploft. Dus ja. Maar goed. Maar voor alle praktische doeleinden is het gewoon dezelfde steen. Omdat het een uitbeelding is van de overdracht van enzovoorts. En dat is die mantel. Daar is trouwens ook die film aan gewijd. Naar dat boek dan vooruit. De mantel. Het gaat toch over de mantel van de Heer Jezus? De mantel van de koning der Joden dan? Het was niet helemaal dezelfde. Ze deden hem een mantel om. Maar dat heette een mantel. En ze hebben het lot geworpen over zijn gewaad. Maar in beide gevallen gaat het natuurlijk toch over hoe het nou zit met zijn koningschap en zijn koninkrijk. En we vragen ons dus nog altijd af waar die rok gebleven is. Want waar is het koningschap naartoe gegaan? En dat weten wij, het ging naar de gouden Galliërs. Hè? Ja. Maar, ja. In Trier. Nou ja. En dan had je ook altijd nog die van het aanraken van de zoon van zijn kleed. Is ook een lied van trouwens. O raak in het geloof, slechts zijn kleed aan. Bekeert u en gij zijt verlost. Je herkent hem meteen, dat is Johannes de Heer. Maar, hoe maar. U weet wel van die bloedvloeiende vrouw. De slip van zijn, ja, het is een andere taal, het is Grieks daar. Dus ja, maar die greep, de slip van zijn kleed en werd genezen. Maar die geschiedenis, ook los van heel het Oude Testament, is een uitbeelding van waar de zaligheid naartoe gegaan is eigenlijk. Naar wie van welke van die twee vrouwen? Kortom, waar dat koninkrijk, dat van Juda, is weggenomen, waar het naartoe gegaan is. Nou, dat is hier aan de orde. Dat is wat die slip van dat kleed uitbeeld. Het is een beeld van de heerlijkheid, de uitwendige heerlijkheid. En daarmee het koninkrijk in de praktijk van Saul, koningsmantel. En de vraag is, waar is hij? En het is dus wel een mooie praat, naar de mens gesproken. Hè? Mooie praat van David. Kijk eens, zie wat ik hier in mijn hand heb. Zie wel dat ik u geen kwaad doe. Maar hij stond daar toch. Hè? Met een stuk van de koningsmantel in zijn handen. Dat had hij dan toch mooi gejat. Schiet me nog net een Hebreeuws woord binnen. Toch? Ik bedoel, naar de mens gesproken moet het toch verschrikkelijk irritant voor Saul geweest zijn. En hoewel David zegt, zie je dat ik u geen kwaad doe, moet het toch uiterst bedreigend voor Saul geweest zijn. Mede omdat hem dat al eens een keer eerder overkomen was, dat iemand met de slip van zijn kleed omhoog stond en zei, heden is het koninkrijk van u weggenomen. En dat had David dus ook kunnen zeggen, zo, hè? Nou ja, iets dergelijks vinden we hier dus, maar ik lees maar even verder. De Heer zal richten tussen mij en u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn, vers 13. Gelijk als het spreekwoord der ouder zegt, van de goddeloze komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wien jaagt gij na? Naar een dode hond, naar een enige vlo. Eén vlo, dan ben je aan het jagen, een hond, een vlo. Doch de Heere zal zijn tot rechter en richter tussen mij en tussen u. Met andere woorden, David zegt, ik beteken niks, maar om mij gaat het niet. Waar jaagt een koning naar? Wat moet een koning met één zo'n man als ik? Wat maakt dat uit? Ja, er zit natuurlijk heel wat anders achter. En zo was het met de Heer Jezus ook. Die zei, ik ben een worm en geen man. Nee, ik ontleen hem aan een psalm natuurlijk. Maar goed, zijn toch woorden die op hem betrekking hebben. Ja. Maar dat zal wel veranderen, ja. En dan volgt weer, doch de Heer zal zijn tot rechter en stichter tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. En er geschiedde toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken. Zo zei Saul, is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zei tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan? De Heere, nu vergelde u het goede voor deze dag die gij mij heden gemaakt hebt. En nu zie, ik weet dat gij voorzeker koning worden zult. Dat had Jonathan ook al gezegd, want het was in het voorgaande hoofdstuk. Die zei, mijn vader weet dat ook. Dat was hoofdstuk 23, vers 17. Het is algemeen bekend. Ja. En dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul en Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. En David en zijn mannen gingen op in de vesting, dat wil zeggen in Engedi. Waarbij David dus belooft dat hij niet het huis van Saul zou uitroeien. Dat was trouwens ook niet nodig, want dat gebeurde in de oorlog tegen de Filistijnen wel, waar ook Jonathan trouwens omkwam. Maar David had zo'n belofte al gedaan aan Jonathan, specifiek dan met het nageslacht van Jonathan, zodat als David dan uiteindelijk koning is, dan laat hij informeren van, is er nog iemand uit het huis van Saul in leven? En het antwoord was dan, ja, nog één, maar niet fanatiek. Dat was die kreupelen, ja. Ja. Maar, toch een gelovig overblijfsel heet dat. Uit de wet, maar het komt er wel beschadigd uit, in elk geval. Maar goed, daar hoeven we het nu verder niet over te hebben. Waar we het over hebben, is dat het nieuwe verbond niet vijandig staat tegenover het oude verbond. Het probleem is dat het oude verbond vijandig staat tegen het nieuwe. En wij die per se onder het nieuwe willen leven, in de vrijheid willen staan en leven uit de genade, wij worden altijd bedreigd door degene die menen de wet te moeten hanteren. Of althans een wet. Ik zal nooit vergeten dat een broeder eens een keer kwam kennismaken op een contactdag. En toen het onderwerp was daar iets als de gemeente of zo, wat het maar was. En na afloop kan hij een praatje maken. En hij zei maar, ja, dat heb ik dan wel begrepen. Maar hoe doen jullie dat dan? Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, waar is dan de tucht? Waar blijft dan de tucht? En dan ben ik altijd verrast. Ik ben zo slecht in die persoonlijke gesprekken. Dat weet u natuurlijk allemaal. Maar, en dan... Wel, en dus ik zeg dan, hoezo, welke tucht? Dat werd die man natuurlijk kwaad. Ja. Maar ik begreep hem echt niet. Nou ja, in tweede instantie wel. En achteraf wel. Ik heb er nu jaren over kunnen nadenken. Dus wat bedoel ik daarmee? Ja, wet. En het toepassen van wet. En mensen zeggen wat ze doen en laten moeten. En vooral wat ze niet mogen doen. En dan sancties daarop zetten. En hoe je ze toelaat aan het avondmaal. Of je ze wel als lid van je genootschap wil. Van je kerkgenootschap, van je gemeente wil accepteren. En wat daar toegestaan is en wat niet. En dat heet kerkelijke tucht, wist ik dat. Hoe moet ik dat weten? Ik kom het in de Bijbel niet tegen. En ik bestudeer vers voor vers de Bijbel. En het Nieuwe Testament, gemeentelijke waarheid, jaar in jaar uit en bij herhaling. En ik zweer u, u komt het niet tegen, dit soort dingen. Wat ik tegenkom, is hoe gelovigen worden opgevoed tot volwassenheid, om inderdaad in de vrijheid te staan. Ja, maar hoe kan dat dan? Dat kan toch niet, of zoiets. Zeg, nou, je ziet het toch? Ik ben niet anders gewend, het gaat mijn leven lang al zo. Het gaat zoals het in de Bijbel staat en zoals je denkt dat het moet. En zo gaat het ook en ik doe het niet. Maar dat is wat het woord doet. Dat is de uitwerking van dat woord dat in onze harten geschreven zou worden. Enzovoort. Goed, met allerlei beperkingen die het vlees nou eenmaal daaraan stelt in de praktijk. Maar wij stellen die beperkingen niet en daar gaat het maar om. Wij staan in die vrijheid. En we hebben niks tegen de wet, maar wij begrijpen de wet. We zijn er onderwezen. Gij die zegt onder de wet, verstaat gij de wet niet? Zo begint Galaten hoofdstuk 4. Heb je dan niet gelezen hoe dat zit? Dat Isaac die onder de wet leefde, de slaaf namelijk, de dienstknecht, of dat Ismaël die onder de wet leefde, de slaaf, dat hij niet erfde? Omdat de dienstknecht nou eenmaal niet erft met de vrije. Dus als je erfgenaam wil zijn van God en mede-erfgenaam met Christus, Romeinen 8. Ja, dat gaat niet door je onder de wet te stellen. Dan ben je het kwijt. Dan doe je als Esau. Dat was weer Hebreeën hoofdstuk 12 is het. Ja. En zo verder en zo verder. En het is die waarheid die leerstellig en misschien dan wat ingewikkeld, heel misschien, in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Leerstellig. Maar hier in het Oude Testament wordt het geïllustreerd. En soms denk ik dat die illustraties nog duidelijker zijn dan de leerstellige uiteenzetting in het Nieuwe Testament. Dat zal wel niet hoor. Maar wie ben ik om dat nog achteraf te kunnen beoordelen? Dat weet ik ook niet. Ik vind wel dat het heel opvallend is dat er zoveel hoofdstukken gewijd worden aan deze spanning, deze strijd, deze, hoe je het maar noemt, tussen Saul en David, die verhoudingen. En dat inderdaad een afspiegeling is van hoe dat ligt. Tussen wet en genade, tussen oude en nieuw verbond, tussen boom der kennis en boom des levens enzovoort. En dus tussen links, want dat is wat het is, links en rechts. Links is wet namelijk. Links is een sterke overheid. Links wil en is een sterke overheid. Rechts wil een zwakke overheid. Links wil verantwoordelijkheid bij de overheid. Die wil me de schuld geven. De staat dit en het rijk dat. En de staat zus en de samenleving. En wat het maar was. En rechts wil geen sterke staat. Maar wil eigen verantwoordelijkheid. Eigen initiatief. En wat dies meer zei. Dat vereist, dat laatste, vereist opvoeding. Dat vereist kennis. Je moet wel weten wie je bent, waar je staat. En goed, zo met leven is. En als je dat niet wil, dan aan je dom wil blijven, dan moet je een sterke wet hebben. Een sterke overheid, en die zorgt dan voor. En u weet, daar gaat Nederland aan naar de bliksem, maar elk land gaat daar door. Onlangs welke route dan ook, want het gaat fout. Hoe sterker de overheid, hoe meer die overheid zich met het leven van de onderdanen bemoeit, hoe meer zo'n land, zo'n rijk naar de knoppen gaat. Hoe zwakker het intern wordt. Iemand zei me maar, Amerika laat zijn onderdanen in armoede leven zonder er wat aan te doen. De overheid neemt zijn taak niet op zich. Dat is misschien aardig vastgesteld, enerzijds. Anderzijds, ik denk dat dat de kracht van het land is, internationaal gezien. Want dat betekent dat de mensen voor zichzelf moeten zorgen, voor zichzelf moeten opkomen en moeten, enzovoort. En dat maakt ze sterk en collectief levert dat heel wat op. En verder, het is bijbels, ja, overheid zorg moet hebben voor het volk en voor de zwakten in het volk. Maar er staat ook gewoon in de Bijbel, wie niet werkt zal niet eten. Met andere woorden, als men dan in handen komt van de overheid omdat men verarmd is of wat dan ook, en iemand anders moet zorgen, dan zal men toch aan het werk moeten. Dus dan wordt men aan het werk gezet, hoe dan ook. Daar heeft men in Nederland in de 19e eeuw ook aardig raad mee geweten trouwens. Toen het land naar de Filistijnen ging en het volk geacht werd apathisch te zijn en zwak en niet ondernemend en in elkaar gestort enzovoort. Nadat de Fransen eruit waren. Toen heeft koning Willem I, waarvoor vriendelijk dank, eigenhandig het een en ander op poten gezet om het land te ontwikkelen. De infrastructuur en wat het maar was allemaal. En ook de handel inderdaad en de industrie en wat het maar was. En geen werk. Werk zat, gaan we kanalen graven. Enzovoorts. Spoorlijnen aanleggen. Zeg maar. Hier is geld, begin maar een handel. Nederlandse handelmaatschappij. Enzovoort. Zullen we maar ophouden. En daar mag je de man nog steeds dankbaar voor wezen. En nu zegt men, was een autoritaire man. Was een alleenheerser. Deed wat goed. Ging maar zijn eigen gang en trok zich van niemand wat aan. En zeggen, ja, je mag er blij mee wezen ook. Want anders waren we helemaal nooit een vrij land geweest. Echt waar. Zo werken die dingen. Maar het blijft zo dat in de eerste plaats een mens individueel verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Staat in de vrijheid en moet kiezen wie hij zal dienen. En wat wij doen is kiezen voor die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat is de hartekreet van Paulus in Galaten 5 is het geloof ik. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u geen ander juk meer opleggen. Dat is het. En dat het verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat verantwoordelijkheid zwaar weegt. Ja, dat mogen dan zo zijn. Maar dat is juist ook waarin een mens zijn bevrediging zal moeten vinden. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. Want anders begint die klok zo weer te slaan. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit wat u ons geschonken hebt. Dat u ons daadwerkelijk tot u roept, zodat wij ons zouden afkeren van deze wereld als zodanig die de waarheid in ongerechtigheid eronder houdt. En ons zouden melden bij u, om door u onderwezen te worden. Om van u te horen de woorden des eeuwige levens. Om van u te horen wie u bent en wat u doet. Opdat wij daaraan deel zouden krijgen. Wij danken u dat dat woord in onze harten geplant zou worden. Dat het ons zou veranderen van binnenuit. En dat het ons gelijkvormig zou maken aan uw beeld. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar heerlijkheid die u zou openbaren. Mogen uitzien naar de vervulling van al die rijke beloften die u ons zwart op wit hebt nagelaten. En daarom dragen we onszelf aan u op. Vragen u of u ons nabij wil zijn op grond van uw beloften. En of u de kracht van uw genade in onze zwakheid wilt volbrengen. Amen.